Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Al een paar keer hebben we in de Bijbel door ons verdiept in de reinigingswetten die de Heere aan het volk Israël gaf. Wetten die de volksgezondheid beschermden en waardoor het heiligdom rein bleef. De melaatsheid, waar veel aandacht aan besteed is, wordt in de Bijbel een beeld van zonde genoemd. Het komt ook voor dat mensen die ernstig gezondigd hadden met melaatsheid gestraft werden. Dat verklaart mede dat alles wat met die ziekte te maken had, ver van de tabernakel en ver van de dienst aan God moest blijven. Mensen die leden aan een dergelijke ziekte, leefden eigenlijk niet echt meer. Zij en hun geliefden konden alleen nog uitzien naar de Heere om door Hem genezen te worden. Dat zien we ook in het Nieuwe Testament gebeuren. Een melaatse roept de Heere Jezus en smeekt om genezing. En vol ontferming geneest hij de man. En vervolgens stuurt de Heer hem naar de priester om zich te laten controleren en om te offeren. Dat gaat terug naar Leviticus 14, het hoofdstuk waar we de vorige keer over gesproken hebben. Als iemand genezen was, moest de priester dat zien en hem rein verklaren. Wanneer het goed was, werden er 2 reine vogels gehaald. 1 werd geslacht en de andere vogel liet men als afsluiting van de ceremonie wegvliegen. Die 2 vogels staan symbool voor de dood en de opstanding van Christus, die nodig waren om ons weer te kunnen laten leven met God. De genezen melaatse moest vervolgens zijn kleren wassen, een bad nemen en al zijn haren afscheren. Dan mocht hij terugkeren in het kamp. Een week later deed hij dat nog eens, zodat alle restanten echt verdwenen waren. En dan mocht hij weer volop deelnemen aan het leven in Israël en aan de eredienst. Het oude leven liet hij achter zich om helemaal opnieuw te beginnen.
Met Leviticus 15 wordt het gedeelte over de reinigingswetten afgesloten. In Leviticus 13 en 14 is gesproken over huidziekten bij mensen, in het bijzonder over melaatsheid, en over aantastingen op kleding en muren. In de beide hoofdstukken is sprake van schimmels die ontstaan aan de buitenkant van het menselijk lichaam of op voorwerpen. In Leviticus 15 wordt gesproken over onreinheid of bloedingen die van binnenuit komen en waarbij sprake is van een vloeiing bij de geslachtsorganen. Leviticus 15 staat aan het eind van de opsomming omdat de onderwerpen vanaf Leviticus 12 gerangschikt zijn naar de lengte van de periode van onreinheid. 40 of 80 dagen wegens bloedingen na een geboorte en in Leviticus 13 en 14 8 dagen bij de gevreesde huidziekte. In Leviticus 15 zien we bij vloeiingen van mannen een periode van 8 dagen en in geval van vloeiingen bij vrouwen 7 dagen. In het eerste gedeelte van Leviticus 15 wordt vooral gesproken over eendaagse onreinheid. Leviticus 15 vers 1 tot en met 3. De Heere droeg Mozes en Aaron op het volk de volgende verordening door te geven. Iedere man die aan een geslachtsziekte lijdt, is onrein, zowel wanneer hij afscheiding heeft, als wanneer het verstopt zit. Opnieuw spreekt de Heere tot Mozes en Aaron. Zij moeten van de Heere de instructie in zaken vloeiingen bij mannen aan de Israëlieten doorgeven. Het valt op dat er nadrukkelijk wordt gezegd, dat deze zaken bekend moeten worden gemaakt aan het volk. Deze formulering ontbreekt in de vorige 2 hoofdstukken. Wellicht heeft het te maken met de aard van de ziekte. Een huidziekte kan worden gecontroleerd door een priester, terwijl controle bij een vloeiing moeilijker ligt. Degene die de aandoening heeft, weet dat de kwaal moet worden gerapporteerd. De ziekte waarover de tekst spreekt, is een geslachtsziekte. Het Hebreeuwse woord, dat in onze vertaling met geslachtsziekte is vertaald, is afgeleid van een werkwoordstam die vloeien betekent. In Leviticus 15 vers 25 heeft het woord betrekking op de menstruatie van een vrouw. De tekst vermeldt dat de vloeiing voortkomt uit zijn vlees. Strikt genomen zou dit kunnen duiden op een vloeiing die uit allerlei plaatsen in het lichaam voortkomt. Dus ook zweren en infecties. Een vergelijking van vers 2 met vers 19 en een nadere bestudering van de Hebreeuwse grondtekst brengt tot de conclusie dat het hier gaat om afscheiding via het geslachtsorgaan. Omdat het woord zaad ontbreekt, gaat het hier niet om een zaadlozing. In de commentaren over de uitleg van deze tekst wordt unaniem aangenomen dat hier sprake is van een geslachtsziekte. Ook de moderne Nederlandse vertalingen suggereren een dergelijke interpretatie. Het betreft een ziekte ontstaan door een bacterieinfectie waarbij pus uit het geslachtsorgaan wordt afgescheiden. Wanneer een man aan de genoemde aandoening lijdt, geldt hij als onrein. Die situatie van onreinheid geldt zolang de ziekte duurt. In vers 3 wordt de aard van de vloeiing nader toegelicht. Voordat de Heere op de gevaren van de vloeiing ingaat, wordt gewezen op een variatie in de symptomen van de aandoening. Het lichaam kan de vloeiing laten lopen, of het lichaam houdt de vloeistof tegen door een verstopping. In beide gevallen geldt de persoon als onrein, zolang de ziekte duurt. De interpretatie van een dikke ontstekingsvloeistof heeft in de meeste commentaren de voorkeur. Leviticus 15 vers 4 tot en met 7. Elk bed waarop hij ligt en elke stoel waarop hij zit is onrein. Ieder die zijn bed aanraakt is onrein tot de avond en moet zijn kleren wassen en zich baden. Ieder die op de stoel zit waarop de onreine man gezeten heeft, wordt zelf ook onrein tot de avond en moet zijn kleren wassen en zich baden. Hetzelfde geldt voor allen die hem aanraken. De ziekte is op verschillende manieren besmettelijk. De wijze waarop dat het geval is, lijkt het belangrijke aandachtspunt te vormen van de tekst. Onreinheid kan zich in de eerste plaats uiten door de besmetting van het bed waarop de zieke heeft gelegen. Doordat de persoon die erop heeft gelegen onrein is, wordt het bed automatisch ook onrein. De man met de geslachtsziekte kan op dezelfde wijze ieder voorwerp waarop hij zit besmetten en onrein maken. Het feit dat het bed onrein is, heeft consequenties voor de persoon die het aanraakt. De onreinheid gaat op hem of haar over. Wat opvalt is dat alleen dingen waarop iemand zit of ligt besmettelijk zijn. Er wordt niet gesproken over zaken die iemand aanraakt. De verklaring hiervoor ligt voor de hand. Mannen droegen in die tijd nauwelijks ondergoed. Er bestond wel geen onderkleding, maar er was wel sprake van een bedekking van de geslachtsorganen door middel van een soort schort. Doordat er nauwelijks ondergoed werd gedragen, bestond de mogelijkheid van concreet fysiek besmettingsgevaar. De besmette persoon moet zijn kleren en zichzelf wassen. Daarna moet hij wachten tot de avond, want pas dan is zijn onreinheid opgeheven. Dezelfde regel gaat op voor mensen die een voorwerp aanraken waarop de vloeiende man heeft gezeten. Vers 6. Op de persoon die een dergelijk voorwerp heeft aangeraakt, rust de verplichting zijn kleren en ook zichzelf te wassen. Vervolgens moet hij tot de avond wachten totdat zijn onreinheid is verdwenen. Dezelfde regel geldt voor degene die het lichaam van de zieke aanraakt. Hij moet zijn kleren en zichzelf wassen. Tot de avond is hij onrein. Leviticus 15 vers 8 tot en met 12. Ieder op wie hij spuugt is onrein tot de avond en moet zijn kleren wassen en zich baden. Het zadel waarop hij rijdt is onrein. Ieder die iets aanraakt of draagt dat onder hem is geweest, is tot de avond onrein en moet zijn kleren wassen en zich baden. Als de onreine man iemand aanraakt, zonder eerst zijn handen met water te hebben afgespoeld, moet die persoon zijn kleren wassen en zich baden. Hij is tot de avond onrein. Elke aarden pot die de onreine man aanraakt, moet worden stukgeslagen en elk houten voorwerp moet na zijn aanraking met water worden afgespoeld. Er bestaat ook een andere manier om onreinheid over te dragen, namelijk wanneer de man met de geslachtsziekte spuugt op een rein persoon. Vers 8. Het spugen geldt als een uiting van minachting. Nummeri 12 en Deuteronomium 25. Hierin verschillen de Israëlieten van de volken in het oude Nabije Oosten. Bij de Hethieten is speeksel een bron van onreinheid. Bij de Mesopotamiërs is het speeksel een bron van bepaalde ziektes en geldt het als besmettelijk. In het Oude Testament is het alleen een middel om minachting te uiten en kracht bij te zetten. De ongelukkige die het overkomt, moet zijn kleren wassen, zichzelf wassen en zal onrein zijn tot de avond. In vers 9 wordt een volgend voorschrift genoemd, een zadel of een zitting. We hoeven je niet alleen aan een zadel te denken, het kan ieder voorwerp zijn waarop iemand zit wanneer hij rijdt. Het kan bijvoorbeeld ook een kleed of een bank in een rijtuig zijn. Net als in vers 4 wordt een voorwerp genoemd waarop de onreine zit en dat daardoor onrein wordt. Vervolgens spreekt God over alle voorwerpen waarop de vloeiende man heeft gezeten en die daarom onrein zijn geworden tot de avond. Vers 10. In dit vers is, in tegenstelling tot de andere versen, sprake van een lichtere vorm van besmetting. In onze vertaling komt dat niet duidelijk naar voren. Het gaat om het verschil tussen aanraken en oppakken. Degene die een onreine zetel aanraakt, is onrein tot de avond en wordt ontslagen van wassingen. Wanneer iets waarop de vloeiende man zit wordt opgetild en gedragen, dan is wassing van het lichaam en van de kleding nodig en zal degene die de zetel heeft gedragen onrein zijn tot de avond. In vers 11 vinden we weer een andere regel. Deze heeft betrekking op de aanraking van de man met de geslachtsziekte. Blijkbaar mag deze man anderen aanraken. Daarbij is wel een beperking aan het gedrag van de man met de vloeiing verbonden. Hij moet eerst zijn handen met water hebben afgespoeld. Wanneer de vloeiende man zijn handen niet heeft gewassen, is degene die hem aanraakt onrein tot de avond. Hij of zij moet gedragen kleding en lichaam wassen. Het voorbeeld laat zien hoe besmettelijkheid van een onreine man versterkt of verminderd kan worden. Door zijn handen te wassen is de besmettelijkheid van de man met de geslachtsziekte tijdelijk weggenomen. De reden voor het besmettingsgevaar ligt in het feit dat de man de geslachtsdelen met de handen aanraakt en dat hij daarom zijn handen moet wassen. Wat heeft dit allemaal voor het dagelijks leven van de onreine man betekend? In tegenstelling tot de mens met de huidziekte, Leviticus 13, wordt hij niet verbannen naar een plaats buiten het legerkamp. Als hij de voorschriften en nodige voorzorgsmaatregelen in acht neemt, mag hij mensen en voorwerpen aanraken. Met nadruk wil ik hier zeggen dat de regel niet alleen op mensen betrekking heeft, maar ook op voorwerpen. Sommige uitleggers verdedigen de mogelijkheid dat het voorschrift van vers 11 alleen op mensen en niet op voorwerpen betrekking heeft. Voorwerpen worden dan per definitie onrein wanneer ze worden aangeraakt. Maar in het licht van het doel van het voorschrift, van het wassen van de handen, is er meer grond voor de gedachte dat de regel van vers 11 ook betrekking heeft op voorwerpen. Het doel van de regel ligt in het verschaffen van een leefbaar bestaan voor de man met de geslachtsziekte. Wanneer hij de handen niet wast en toch aan een kruik of een aarden pot komt, geldt hij als onrein. Vers 12. Aangezien een kruik van poreus materiaal is gemaakt, moet het voorwerp na aanraking door de onreine man die zijn handen niet heeft gewassen stuk geslagen worden. Na de regel over het poreuze aardewerk is de regelgeving met betrekking tot onreine houten voorwerpen opmerkelijk. Hout, dat net zo poreus is als aardewerk, hoeft na aanraking niet te worden vernietigd. De meest aannemelijke verklaring hiervoor is dat hout in een bosarm gebied als het oude Nabije Oosten geldt als kostbaarder dan aardewerk. De Heere houdt rekening met de economische omstandigheden van de Israëlieten en de onreinheid is ook op zijn minst gedeeltelijk symbolisch. Leviticus 15 vers 13 tot en met 15. Als de zieke geneest en de vloeiing stopt, moet hij beginnen met een zevendaagse reinigingsceremonie door zijn kleren te wassen en zich in stromend water te baden. De achtste dag zal hij twee tortelduiven of jonge duiven nemen en voor de Heere verschijnen bij de ingang van de tabernakel en de duiven aan de priester geven. De priester zal ze offeren, de ene als zondoffer, de andere als brandoffer. Zo zal de priester tegenover de Heere verzoening doen voor de man wegens zijn ziekte. Na de reeks voorschriften, in zake het besmettingsgevaar, spreekt de Heere over maatregelen die genomen moeten worden wanneer iemand genezen is en de vloeiing stopt. De vertaling van het boek zegt in vers 13, hij moet beginnen met een zevendaagse reinigingsceremonie. In de Hebreeuwse grondtekst staat letterlijk, hij zal zeven dagen voor de reiniging van zichzelf tellen. Dit houdt in dat de genezen man blijkbaar zelf het tijdstip van de genezing bepaalt en vervolgens de dagen telt. Dat is een verschil met de voorschriften bij een huidziekte. Bij een huidziekte of melaatsheid wordt de genezing vastgesteld door de priester, Leviticus 14. De genezen man moet zeven dagen wachten totdat de officiële reinigingsplechtigheid plaats kan vinden. De Qumran-gemeenschap scherpt de regels aan door te stellen dat de onreine gedurende deze zeven dagen niet mag worden aangeraakt. Hier zien we nog een ander verschil met degene die aan een ernstige huidziekte leidt, omdat deze zich op de achtste dag moet wassen, Leviticus 14. De periode van zeven dagen is blijkbaar nodig om na te gaan of de zieke werkelijk is genezen. Ter voorbereiding op de benodigde offerplechtigheden moeten er wassingen plaatsvinden. In vers 13 wordt expliciet vermeld dat de kleren gewassen moeten worden en de genezene zich in stromend water moet baden. De wassing is nodig om iemand geschikt te maken voor de eredienst. Wat in de tekst opvalt, is de opdracht om zich te wassen in stromend water, dat is bronwater, Leviticus 14 vers 5. Waarschijnlijk moet gebruikmaking van bronwater worden opgevat als een tegenstelling tot de toestand van de dood, waarin de onreine zich in zekere zin bevindt. De rabbijnse traditie vat de uitdrukking levend water of bronwater op als de meest zuivere vorm van water. Een vergelijkbare waardering van stromend water is ook aanwezig in vroeg-christelijke geschriften, waarvoor het doopwater de voorkeur wordt gegeven aan stromend water. Na de wassing geldt de genezen persoon als rein. Op de volgende dag, de achtste dag, vindt dan de offerplechtigheid plaats. Vers 14. De offeraar mag het goedkoopste offer brengen, namelijk twee tortelduiven of twee jonge duiven. De procedure is bekend en hebben we al eerder bij de verschillende offers besproken. De offeraar brengt de vogels bij de ingang van de tabernakel en overhandigt ze aan de priester. De priester offert de ene vogel als zond- of reinigingsoffer en de andere vogel offert hij als brandoffer. Deze twee offers vormen de afsluitende handelingen waarmee verzoening wordt gedaan voor de onreinheid van de offeraar, zodat hij weer tot een volwaardige deelnemer van de eredienst wordt. Luisteraar, ik kan mij voorstellen dat het u onderhand bij al deze wetten en voorschriften een beetje duizelt. De voorschriften die Mozes in opdracht van de Heere geeft, zijn gegeven om het volk te beschermen. In onze ogen en opvattingen zijn de voorschriften bijzonder streng. Als wij ze lezen, bijvoorbeeld in Leviticus, dan vragen we ons af wat we er vandaag mee moeten. Maar Als de Heere deze voorschriften niet had gegeven, zouden velen Israëlieten onder de meest afschuwelijke omstandigheden zijn gestorven. Onder andere vanwege geslachtsziekten en dodelijke epidemieën. Door de strenge maatregelen werden veel meer levens gespaard dan dat er verloren gingen bij het uitroeien van de Kanaanieten. Bij de bespreking van het Bijbelboek Deuteronomium kom ik er nog uitgebreid op terug. Bij het lezen van Deuteronomium 7 krijgen veel mensen de kriebels en vragen, waarom moeten de onschuldige burgers van het land Kanaan worden uitgeroeid? Is dat niet wreed en onrechtvaardig van de Heere God? Na Leviticus 18 hoeven we dat niet meer te vragen, want bij nader inzien blijken de Kanaanieten helemaal niet zo onschuldig te zijn. Naast gruwelijke zonden als perversiteit en corruptie waren het de Kanaanieten die onschuldige kinderen vermoorden, nota bene hun eigen kinderen. Dacht u nu werkelijk dat de Heere dit zomaar voorbij laat gaan? De Heere zegt in Leviticus 18 vers 25 en 26, dat hele land is verontreinigd door dergelijk gedrag. Daarom zal ik de bewoners van het land straffen en hen uit het land verjagen. U moet al mijn wetten en voorschriften gehoorzamen en naleven en deze gruwelijke zonden nalaten. De levenswijze van de Kanaanieten vormde een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid van de Israëlieten, niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook geestelijk. Medisch gezien lag de grootste bedreiging in de ziektes die door parasieten veroorzaakt werden. Deze ziektes teisterden het land, met name geslachtsziektes en de pest. In warme landen met een lage sociale status en een slechte hygiëne hebben dit soort ziektes de grootste verspreidingskans. Het waren precies de omstandigheden van het land Kanaan waar de Israëlieten naartoe gingen. Dat die ziektes inderdaad effect hadden, blijkt uit de geringe levensverwachting in die tijd, van rond de 30 jaar. In Leviticus 15 staan maatregelen om besmetting en uitbreiding van geslachtsziektes te voorkomen. Omdat er in die tijd geen enkele methode bestond om vroegtijdig een geslachtsziekte te ontdekken, waren de voorschriften de enige manier om een epidemie te voorkomen. Als we de details bestuderen, blijkt dat we niet te doen hebben met primitieve en willekeurige maatregelen, maar met een fijn afgestemd inzicht in de bacteriologie. Mozes beschrijft maatregelen voor drie groepen mensen. A. Gezonde mensen, B. Leiders aan een geslachtsziekte, C. Verslagen vijanden. In Leviticus 15 lazen we dat iemand die door een man met een geslachtsziekte werd aangeraakt, ook onrein was, en dat niet alleen, ook alle voorwerpen die hij had aangeraakt waren onrein. Iedereen die hem of de betreffende voorwerpen aanraakten, moest zijn lichaam en kleren wassen en bleef tot de avond onrein. Voorwerpen van leer, hout of metaal moesten grondig worden gewassen. Een voorwerp van aardewerk moest worden stukgeslagen. Waarom? Omdat bacteriën niet uit poreus aardewerk kunnen worden weggewassen. Het spugen in vers 8 kan ook vragen oproepen. Maar uit onderzoek is gebleken dat de mond van iemand met een geslachtsziekte zwaar besmet kan zijn met ziekteverwekkende bacteriën. Het gevaar van besmetting was des te groter, omdat oosterlingen veel vaker elkaar aanraken, knuffelen en kussen dan westerlingen. Het is bekend dat vooral bij civiles heel gemakkelijk epidemieën kunnen uitbreken. Verbazingwekkend dat de Bijbel zulke gedetailleerde en correcte maatregelen weet te geven, en dat meer dan 3500 jaar later. Ze zijn dan ook niet door mensen bedacht, maar door de Schepper van hemel en aarde gegeven. De regels van de Heere zijn zo goed, dat ze zonder moderne hulpmiddelen onmogelijk verbeterd kunnen worden. Geestelijk gezien kunnen wij uit de reinigingswetten ook heel wat leren. Als allen gezondigd hebben, zijn we ook allemaal zondaars. Onze menselijke natuur is besmet, omdat ze vol zonde is. Zelfs een wedergeboren mens heeft nog te maken met zijn oude natuur. Jezus zegt in Matteüs 15, vers 18 en 19, maar wat een mens zegt, komt van binnenuit, uit zijn hart. Daardoor wordt de mens onrein, want uit het innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel voort. Jacobus 1, vers 14 en 15. Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. De slechte verlangens waar u aan toegeeft, brengen u tot zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt die de dood voort. Een besmetting kan zomaar gebeuren. We horen vuile woorden, zien en denken van alles. We worden overspoeld met reclames en prikkelende informatie. We worden constant besmeurd. Daarvan moeten we ons bewust zijn en alert om onze zonden te belijden en ons door de Heere te laten reinigen. Ik sluit af met twee Bijbelteksten, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Psalm 32, vers 5. Toen heb ik u al mijn zonden beleden en niets voor u verborgen gehouden. Ik zei, ik zal de Heere alles opbiechten en toen hebt u mijn schuld vergeven. 1 Johannes 1, vers 9. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. In de volgende uitzending gaan we verder met de reinigingswetten uit het Bijbelboek Leviticus. We lezen en bespreken dan Leviticus 15, vers 16 tot en met 16, vers 4.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.